Broeders en zusters, in onze studie, of hoe ik het anders moet zeggen, weet ik niet, maar onze studie van schriftplaatsen, waarin verwezen wordt rechtstreeks naar de 70ste week van Daniël, waren wij terechtgekomen in Openbaring 12, waar nogal wat tekenen gezien worden. Het teken van de vrouw en de draak, waar we inmiddels bij stilgestaan hebben, en dan het vervolg daarop, waarboven staat de strijd van Michael met de draak. En een van de laatste dingen waar we ons mee hebben bezig gehouden was de gedachte dat deze strijd, deze krijg in de hemel, zoals vermeld in vers 7 van Openbaring 12, deze strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen aan de andere kant, dat dat in de praktijk niks anders is dan de strijd zoals beschreven in Efeze 2, maar meer nog in Efeze 6. De strijd namelijk tussen de draak en zijn engelen, namelijk de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht en hoe ze maar heten mogen. En de gemeente, dat wil zeggen Christus en de gemeente aan de andere kant. En wel nu, in onze tegenwoordige tijd. En ik vestig daar nogmaals de aandacht op, dat hier niet zozeer sprake is van dat pas in de toekomst, na de opname van de gemeente namelijk, dat het dan pas die strijd in de hemel zal zijn, waardoor Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen zullen worden, maar dat die strijd nu voortduurt, die strijd vindt nu plaats, wij zijn in die strijd betrokken, dat is een volstrekt schriftuurlijke waarheid, en wat wij leren hier is dat die strijd beëindigd, beslecht zal worden in de toekomst, namelijk ter gelegenheid van de opname van de gemeente, zoals de uitdrukking luidt, want bij die gelegenheid zullen wij ook lichamelijk, zal ik dan maar zeggen, onze plaats in de hemel innemen, terwijl tegelijkertijd de draak en zijn engelen uit de hemel geworpen zullen worden. Het is beeldspraak uiteraard, er is geen draak in de hemel, maar u weet waar het over gaat. Satan en zijn engelen namelijk zullen uit de hemel worden geworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Zo in overeenstemming met bijvoorbeeld eigenlijk 2 Thessalonicenzen 2. En vandaar komen wij trouwens ook automatisch terecht in het volgende hoofdstuk hier in Openbaring. Maar daar hebben we het nou nog wel over. Waarom gaat is dat in vers 7 gesproken wordt over Michael en zijn engelen. En we hebben vastgesteld dat het in de praktijk gewoon gaat over Christus en de gemeente. Want dat is wat het is. Zij krijgen tegen de draak. Wel, in die krijg zijn wij nu betrokken. Ik heb vergelijking gemaakt met bijvoorbeeld de strijd van Israël tegen de Amalekieten in de tijd. Met een strijd die de hele dag lang duurde. En waarin wel werd vastgesteld dat Israël de overhand had, zolang de handen van Mozes maar over waren. Hoog waren namelijk, hè, zoiets was het. Maar de strijd werd niet beëindigd. Integendeel, de strijd duurde de hele dag voort. Ik heb nog gedacht, zal ik een vergelijking maken met een voetbalwedstrijd? Maar het lijkt een beetje banaal, maar niettemin. Ik vind het een goede vergelijking. Men kan bij wijze van spreken het niet 1, maar 2x 3 kwartier, heet dat, strijd voeren. En je kunt rustig vaststellen onderweg wie de overhand heeft. Maar de vraag is nog maar hoe de strijd afloopt. En wie uiteindelijk het eerste of het laatste, zo je wilt, doelpunt maakt. Dat heb ik eens nagevraagd bij Roda JC van de week. Maar laat me zeggen. Ik hoop niet dat ik het uit moet leggen tenminste. Het is ingewikkeld. U weet wel, een paar minuten voor het einde was alles nog goed. En ik moest uit mijn auto, dus de radio moest af. En in de paar minuten die nog volgden, kreeg ik 2 doelpunten tegen. Dan heb je nou zoiets, hè? Heeft de overhand de hele wedstrijd lang. Enzovoort, maar de vraag is hoe het afloopt. Nou, waar het om gaat hier is dat wij gedurende deze tegenwoordige bijna 2000 jaar, zal ik maar zeggen, in ieder geval in onze bedeling, in deze strijd betrokken zijn. En ons is overigens bekendgemaakt hoe dat zal aflopen. Wat dat betreft hoeven wij ons geen zorgen te maken. Want wij weten, hopelijk, waar Mozes, Aaron en Hur, die op de berg aanwezig zijn, weet je wel. En die handen omhoog houden, wij weten waar die in beeld van zijn, dus ik hoef het verder niet uit te leggen. Zo ongeveer is dat, hè. Maar de strijd wordt beëindigd pas in de toekomst. En bij die gelegenheid wordt de grote draak, vers 9, wordt de grote draak, namelijk de oude slang, welke ook genaamd wordt duivel en satanas, heb je 4 uitdrukkingen, geworpen op de aarde en zijn personeel met hem. En daarna ben ik ook geneigd te zeggen, wee degene die de aarde bewonen. Maar dat staat natuurlijk in vers 12. Maar in ieder geval, zij worden op aarde geworpen en dan wordt de stem gehoord, vers 10. Grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk. Dat is gewoon drie keer hetzelfde. Ik hoop dat u dat inmiddels ook begrijpt. Hè? Zaligheid, kracht, koninkrijk, eer, heerlijkheid, wat er bewezen mag. Het gaat over dezelfde dingen. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En is de macht, weer zo'n synoniem, geworden van zijn Christus, de Christus Gods, heet dat officieel. Want de verklager onze broederen die hem verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Ik moet er alleen bij zeggen dat dit niet zozeer de eindconclusie is, maar het is de vaststelling van hoe het nou verder gaat. Want daar waar Satan inderdaad uit de hemel geworpen wordt, daar is het nog maar een kwestie van tijd. En dan zal hij helemaal verdwenen zijn, want hoe dan ook, hij zal geworpen worden uit de hemel en dat is... Ik mag niet zeggen het begin van zijn einde, want het begin van zijn einde ligt pakweg 2000 jaar terug bij de opstanding van Christus. Maar dat betekent wel dat nu definitief een einde gemaakt gaat worden aan de heerschappij van Satan over deze wereld. Voor de volledigheid en de goede orde zeg ik er altijd maar weer even bij dat dus inderdaad Satan nog niet uit de hemel geworpen is. Ik weet niet waar het misverstand vandaan komt, het is erg hardnekkig, maar velen denken dat hij in het verleden uit de hemel geworpen is. Hoe dat komt, weet ik niet. Dat komt waarschijnlijk voort uit de gedachte aan de val van Satan. En dan zeg ik altijd, en toen de mens viel dan, hoe ver viel hij toen? Hoeveel meter? Dat was een morele val, heet zoiets. En de val van Satan was dat ook. Hij werd niet uit de hemel geworpen, hij is nog steeds in de hemel. Ik kan niet missen, want wat moeten we anders met dat soort schriftplaatsen als... Als inderdaad Efeze 6 of Efeze 2. Overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. In de hemel namelijk. Ja, in de lucht is vertaald geloof ik. Hè. Maar in de hemel staat er gewoon. Hè. Dat is wat het is. Hè. Maar hij zal pas in de toekomst uit de hemel geworpen worden. Hij is nog steeds degene die nu vanuit de hemel over de aarde zijn macht en eigenlijk zijn heerschappij uitoefent. Dat is de normale gang van zaken. In onze dagen nog steeds, maar daar komt een eind aan. Niet in de zin van dat zijn macht van hem zal worden weggenomen, maar wel in dat hij uit de hemel geworpen zal worden. Dat lijkt overigens, maar ik ga er liever nog niet te diep op in, maar dat lijkt overigens voor degenen die op de aarde wonen heel wat, want op aarde verschijnt dan ineens de een of andere figuur die, waarvan ongeveer de hele wereld zegt van, dat is de figuur die we hebben moeten, dat is degene op wie wij wachten, laten wij hem aanbidden enzovoorts. Dat lijkt heel wat, want we krijgen dan wat traditioneel genoemd wordt de supermens hier op aarde. In werkelijkheid is het niet de verhoging van de mens die plaatsvindt, hoewel het er naar buiten toe op lijkt, maar in werkelijkheid is het de vernedering van Satan. Die immers verschijnt in de menselijke gedaante. Dat is dan de gedachte. En dan loop ik iets op de dingen vooruit, maar het is feitelijk wat dan in het volgende hoofdstuk weer verder aan de orde komt. Dus daar hebben we het nog over. Maar er staat dan, en daar wijs ik ook dus met nadruk op, er staat in vers 10, degene die de broederen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En in de zin van vernederd. Het is een bekende woord, wat gewoonlijk dan, dat zeg ik er altijd even bij, dat gewoonlijk vertaald wordt met grondlegging, weet u wel, de grondlegging der wereld. Nou, datzelfde woord staat hier. Het is de nederwerping van de wereld die in het verleden plaatsvond. En hier vindt plaats een nederwerping, namelijk vernedering van Satan. Het is een vernedering. Hij werd namelijk overwonnen. En wel door Christus en de gemeente. Terwijl ongetwijfeld op aarde gedacht zal worden dat als deze figuur openbaar wordt, dat de gemeente en daarmee Christus door hem overwonnen is. Hebben die nog? Of niet? Nee, de gemeente is eindelijk weg. En eindelijk komt er hier op aarde ruimte voor, de ontwikkeling van de mens, zal ik maar zeggen. Dat is waar het op neerkomt. En het ziet er naar uit dus dat de tegenstander overwinning heeft behaald op de gemeente. Zo ziet het er hier beneden uit, als men als zuiver horizontaal kijkt. In werkelijkheid natuurlijk is het precies andersom. In werkelijkheid, de gemeente heeft hem overwonnen. Ik bedoel Christus en de gemeente, uiteraard. De gemeente heeft hem overwonnen. Daarom is de gemeente inmiddels hier weg. En volledig geplaatst in de hemel. En daarom is Satan op aarde geworpen. En aangezien men op aarde zou moeten verschijnen in een aards lichaam, verschijnt hij dus in een aards lichaam en dus in de gedaante van één mens. Supermens, zeiden wij dan vroeger reeds. En ik neem de uitdrukking maar op, want hij is wel zo makkelijk. Maar dat is waar het over gaat in de toekomst. Nou goed. Dan staat er vervolgens, vers 11 is een heel belangrijk vers, want er staat, zij hebben hem overwonnen. En wij vragen in dit hoofdstuk steeds, wie zijn zij? Opdat zij haar al daar zouden voeden, weet u nog, dat was vers 6. Opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, we vroegen wie zijn die zij? En het antwoord is wel, dat is die mannelijke zoon die zojuist daar geboren is, die dan voor de moeder zorgt, voor het gelovig overblijfsel van Israël namelijk. En hier in dit gedeelte vragen wij ook, wie zijn die zij die hem, die Satan dus, hebben overwonnen door het bloed des lams? Ik kan niet missen, het zijn mensen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Het waren de sterfelijke mensen die hem overwonnen hebben. Te beginnen met de Heer Jezus, was die dan sterfelijk? Ja, want hij stierf. Valt weinig aan uit te leggen, denk ik altijd. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Ja, want hij stierf. Daarom werd hij mens om te kunnen sterven. Dus ik kan rustig zeggen sterfelijke mensen. Hij is overwonnen door sterfelijke mensen. En dat is in strijd met vers 7, waar staat dat hij werd overwonnen door Michael en zijn engelen. Tenzij dan Michael en zijn engelen gewoon de gemeente zijn. Een andere optie hebben wij niet. Het is zo, uiteindelijk is het zo eenvoudig als wat, hè. Hij wordt overwonnen door Michael en zijn engelen. En later blijken het gewoon mensen te zijn. Sterfelijke mensen. In vers 11. En dus dat is dat. Het gaat inderdaad over Christus en de gemeente. Daarover vers 12. Hierom bedrijf vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Dat wel. Maar aan de andere kant, wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. Een heel scherpe, laconieke en dus ook duidelijke uitspraak over dat het in de hemel inmiddels in orde is. Maar de rest van de strijd vindt plaats inderdaad op aarde. Want de Satan is tot u afgekomen, begrijpt u me goed? De Satan is tot u nedergeworpen. Dat wel. Maar wat aarde betreft, aardse omstandigheden betreft, ziet er natuurlijk toch wat anders uit. Als deze figuur hier op aarde zijn gang kan gaan en inderdaad zich zal vertonen, zal ik maar zeggen, zich kenbaar zal maken. Want dat is toch wat met name in 2 Thessalonicenzen 2 daarvan gezegd wordt. Dan zal de aarde inderdaad, ik bedoel dus de mensheid, in het algemeen in aanbidding deze figuur volgen. En zich daaraan onderwerpen en voor zijn beeld buigen en zijn teken ontvangen en hoe het allemaal maar heten mag. Met name ook in het volgende hoofdstuk enzovoort. En het lijkt op de uiteindelijke verheffing van de mensheid dan wel op de lang verwachte volgende grote stap in de evolutie van de mens. Heb je wel eens een boek gelezen van New Age, of niet? Dan zou je de uitdrukking moeten herkennen. Maar het is niet goed voor je, dus verander je. Maar zoiets is het inderdaad, ja. In werkelijkheid gaat het natuurlijk om een verdere vernedering. Eigenlijk ook van de mens, want er komt het op neer. Nou, hoe dat ook zij, het wordt hier gewoon aangekondigd wat de consequenties zijn. Let nou goed op, als u nog even het hele hoofdstuk wat we tot nog toe besproken hebben, als u het hele hoofdstuk in gedachten kunt nemen, dan zult u het waarschijnlijk met me eens zijn als ik zeg dat hier gesproken wordt over de opname van de gemeente en de consequenties daarvan, onmiddellijke consequenties daarvan. En daarnaast kan ik niet nalaten te zeggen dat er dus van zo'n hoofdstuk ook echt niks overblijft als men beweert dat in het boek Openbaring de gemeente helemaal niet kan voorkomen en dus niet voorkomt. Hebben die nog? Dat blijft van heel schriftgedeelte. Waar gaat het dan wel over? Over volstrekt onbelangrijke zaken. Over ideetjes. Over hoe je een vers kunt uitleggen en naar zoveel mogelijk verschillende kanten bevolken. Om er daarna een keuze uit te kunnen maken. Dat is ook wat in de praktijk gebeurt. De essentie van deze hoofdstukken, of van dit hoofdstuk, vers 12, hoofdstuk 12 in elk geval, is niet zozeer dat daar in de opname van de gemeente wordt aangekondigd, want dat is nergens voor nodig natuurlijk. Dat wisten wij allang en dat is ook van tevoren eerder in de Bijbel uitgebreid besproken. Daarom wordt het ook niet uitgebreid besproken. Maar er wordt alleen vastgesteld wat er de consequentie van is. Niet alleen voor de gemeente zelf, want het wordt ook genoemd natuurlijk. De gemeente die in de eerste plaats zorg zal hebben voor het gelovige overblijfsel van Israël. En die bovendien in het algemeen zal delen in de hemelse positie en heerschappij van Christus. Dat is waar het over gaat. Aan de ene kant. En aan de andere kant, de opname van de gemeente heeft in elk geval ook tot logisch gevolg, niet noodzakelijk, maar wel logisch gevolg, dat Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen zullen worden. Dat kan namelijk helemaal niet anders. Want de hemel is de plaats van waaruit over de zienlijke wereld, zeg maar de aarde enzovoorts, geheerst wordt. Het is een wat zwaar woord, maar dat is niettemin de Bijbelse term. En wanneer de gemeente inderdaad de toekomstige verheerlijkte positie zal innemen en vanuit de hemel over de aarde zal deel hebben aan de heerschappij van Christus in zijn koninkrijk, dat betekent dat in de hemel in elk geval voor de duivel geen plaats meer is. Bovendien, je kunt dat zelfs gewoon eenvoudig ontlenen aan Efeze 1, vers 9 en 10. Want daar staat dat het de bedoeling is dat alles wat in de hemel is, en punt 2, want het gaat daar over beide, over twee dus, dat alles wat in de hemel is en dat alles wat op de aarde is aan Christus zal worden onderworpen. En eigenlijk staat er nog bij dat dat Gods werk is gedurende twee achtereenvolgende bedelingen. Daar komt het op neer. En dat betekent dat als die eerste bedeling van die twee voorbij is, dat dan inderdaad alles wat in de hemel is aan Christus zal zijn onderworpen. En dat is precies op het tijdstip van de opname van de gemeente. Waarna vanzelfsprekend in de daaropvolgende periode, van 40 jaar overigens, alles wat in de aarde is, alles wat op de aarde is, aan Christus zal worden onderworpen. En het punt is gewoon dat de strijd vanuit de hemel verplaatst wordt naar de aarde. Maar dezelfde strijd gaat nog gewoon zo door. En uiteindelijk, de strijd is eigenlijk pas achter de rug op de jongste dag. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Want op onze volgende Bijbelstudiedag, dat is aanstaande zaterdag. Dat is aanstaande zaterdag, ja. Wat is het? 9 november? 11 november? 11 november. Dan hebben wij het over de 1000 jaren. En in het bijzonder om te laten zien dat in die 1000 jaren de ideale situatie absoluut niet bereikt is. En ook niet bereikt wordt. Ik weet niet hoe het komt dat men die 1000 jaren. Ja, ik weet wel hoe het komt. Maar men heeft die 1000 jaren geïdealiseerd. Alsof dat dan de vervulling brengt van. Heel Gods wil en het einde is van de strijd enzovoort. Maar dat is niet waar. Integendeel, dat is niet zo. Het einde van de strijd, definitief, is pas op wat wij dan kennen als de jongste dag. Nou goed, daar hebben we het nog wel eens over. Niettemin, na de opname van de gemeente begint die periode waarin alles wat op aarde is aan Christus zal worden onderworpen. Maar dezelfde periode begint met dat Satan en zijn personeel op aarde geworpen wordt. Zodat je kunt verwachten de verschijning van Satan in een of andere menselijke gedaante. Waarover binnenkort weer wat meer. Maar nu liever niet. Maar dat staat te gebeuren. En verder mag je verwachten niet alleen de verschijning van Satan op de een of andere wijze in menselijke gedaante, maar van zijn personeel ook. Zodat het mij niet zal verbazen dat in de toekomst, maar dan zijn wij weg, dat in de toekomst inderdaad die menselijke gedaante keurig uit een vliegende schotel stapt of zoiets. Of hoe je zo'n ding maar noemt. Hè? Maar ja, dat staat weer ergens anders in openbaring. Er zit ook de hele wereld inmiddels op te wachten, heb ik gezien. Heb je dat ook gehoord? Het project in Amerika is net afgesloten. hebben daar een radiotelescoop opgesteld van weet ik hoeveel geld door particulieren bijeengebracht, want de overheid had er de centjes niet eens voor. En ze wordt zwaar gesponsord voor het zoeken naar intelligent, nee, niet eens, om een contact te leggen met intelligent leven in de ruimte. Niet het zoeken ernaar, heb ik begrepen, want men is ervan overtuigd dat het er is. Uitgebreid zelfs. Dat staat vast. Nou is het alleen nog een kwestie van tijd om er contact mee te leggen. Nou, dat zal dus binnenkort gebeuren. Maar goed, hè? Ja, toch? Goed. Nou, de wereld wordt er wel op voorbereid. Maar dat weer even terzijde. Terug naar vers 12 van Openbaring 12. Hierom bedreigt vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Daar is niks mee mis. Maar aan de andere kant, weet degene die de aarde en de zee bewonen. De aarde en de zee. De aarde, u weet het, de planeet aarde bestaat niet. Je moet, als je aarde leest, moet je nooit aan planeet denken. In de eerste plaats natuurlijk omdat het gewoon onzin is. Planeten zijn, worden geacht hemellichamen te zijn. De aarde is geen hemellichaam, maar het is een aardelichaam, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, het is gewoon dwaasheid. Hè? De termen zijn wat verdwaald in de loop der eeuwen. Dat is het eigenlijk. Aarde is in beginsel eigenlijk gewoon een droge land. Maar als de oppervlakte van heel deze wereld, zal ik maar zeggen, bedoeld wordt, staat er gewoon de aarde en de zee. Dus niet alleen degene op het droge land, maar ook degene op de zee. Dat is wat wij dan weer noemen onze planeet. Maar zoals we zeggen, die bestaat niet. Dus laat dat maar zitten. Maar de aarde, alles wat hier beneden onder de hemel is. Het punt is namelijk, en dat verklaart deze uitdrukking, dat de aarde, maar ook niet alleen het aardoppervlak, maar ook het zeeoppervlak, nou eenmaal de grens is van de hemel. U weet wel het bekende verhaal. Als je uit de hemel geworpen wordt, kun je alleen maar op de aarde terechtkomen. En volgens de algemeen erkende astronomie kan niets of niemand uit de hemel geworpen worden. Want volgens de algemeen erkende astronomie zijn alle lichamen hemellichamen. Toch of niet? Dat begrijpen we niet. Zeg maar van de aarde, dat is ook een hemellichaam. Die lui, die kennen niks anders dan de hemel. En dan zegt ze, ja, maar de aarde kennen ze ook. Nee, die aarde kennen ze. De aarde is ook een hemellichaam. En wij dus ook. Wij die deel hebben aan de aarde of uit de aarde aard zijn enzovoort. Dat bestaat helemaal niet. En in die gedachtegang kun je dus ook niet uit de hemel geworpen worden. Begrijp je wel? Nou goed, zodat je maar ziet dat van die astronomie ook niks klopt. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het wel over gaat is dat naar Bijbelse maatstaven, en ik ga het niet uittekenen vandaag, de meeste van u kennen de gedachtegang, als men uit de hemel geworpen wordt, komt men, welke kant men ook uit de hemel geworpen wordt, men komt altijd op de aarde. Het is gewoon een kwestie van een rechte lijn, in welke richting dan ook, men komt op de aarde terecht. En dat is ook inderdaad wat hier beschreven wordt. Hij is uit de hemel geworpen, dus op de aarde terechtgekomen en dat is altijd naar beneden. U weet wel, als men in de hemel is, welke kant het ook opgaat, is altijd naar beneden. Er is niks moeilijks aan. Dat is precies hetzelfde als dat je op de Noordpool staat en je zet je in beweging in een zelfgekozen richting. Maakt niks uit, je gaat altijd naar het zuiden. Dat is gewoon niet anders. Nou, dat is met, zoiets is met de hemel ook. Vandaaruit, men komt altijd op de aarde terecht. En er staat dus, of op de zee, zo heet zoiets dan, hè. Weet die de aarde en de zee bewonen, want aarde en zee zijn nou eenmaal de begrenzing van de wereld, schepping. En dus in ieder geval van de hemel. Weet degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, hij is erg boos, wetende dat hij kleine tijd heeft, zodat de duivel er toch wel iets van weet over hoe het in elkaar steekt. Hij weet het wel, staat er. Nou goed. En dan staat er vers 13. U weet hoeveel tijd, hè? 40 jaar tot aan het begin van de 1000 jaar. En na 40 jaar zal hij inderdaad van de aarde worden weggedaan en gebonden worden in de afgrond voor een periode van 1000 jaar, om daarna overigens weer losgelaten te worden. Niet on probation, nee. Maar goed, iets duidelijks. Maar hij zal 1000 jaar gebonden worden en ik wijs het maar weer op. De 1000 jaren zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En dat is het enige wat van de duizend jaren gezegd kan worden. Namelijk, dan is Satan gebonden. Maar hij heeft hier kleine tijd, namelijk deze periode van 40 jaar, beginnen met de 70ste week van Daniel uiteraard. En daarop volgend een periode van 33 jaar tot de definitieve val van Babel, het binden van Satan en de aanvang van deze duizendjarige periode. Nou goed, maar er staat in vers 13, toen de vrouw zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. Hij zal zich dus keren direct tegen, in elk geval het gelovig overblijfsel van Israël, misschien zelfs tegen heel Israël. Het Joodse volk, dat zou best kunnen. Ik kan het onderscheid namelijk niet vinden. Ik zou niet weten wat voor verschil het maakt in de praktijk. Dus vandaar dat ik dat niet kan zeggen. De gedachte is dikwijls de vrouw is Israël. Anderen zeggen dat kan nooit. Want je kan nooit zeggen dat de gemeente is voortgekomen uit Israël of uit het Joodse volk. Of iets dergelijks. Dat kan alleen maar zijn een gelovig overblijfsel. Dan zeg ik nou, dat is wat lastig. Want een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk maakt deel uit van dat manneke, van die mannelijke zoon. Dus je zit dan toch met een probleem. Dus ik weet het niet. Maar ik denk dat je voor die vrouw gewoon moet lezen Israël. Gewoon het historische Israël. Niet een specifieke generatie, maar gewoon Israël als zodanig. Het volk. Ongeacht wie er dan precies deel van uitmaken, maar gewoon het volk. Waaruit immers de gemeente is voortgekomen, en er zijn schriftplaatsen genoeg, zelfs in het Oude Testament, die dat gewoon expliciet zeggen. Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan, er valt niks aan te verklaren, zo is dat nou eenmaal. Maar de gedachte is, immers, of de gedachte was in het eerste deel van dit hoofdstuk, namelijk vers 4, dat de draak stond voor de vrouw, maar hij had daar niks tegen die vrouw. Maar de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. De strijd van Satan nu is er één tegen de gemeente. En zoals ik gezegd heb, het is een strijd waarbij hij weliswaar het ontstaan van de gemeente als zodanig niet kan voorkomen. Maar je moet bedenken dat die gemeente en dus dit kind, deze mannelijke zoon, niet zozeer bestaat uit degene die vandaag, zal ik maar zeggen, in onze bedeling worden wedergeboren, maar bestaat veel meer uit degene die beantwoorden aan hun roeping. En dat gaat heel wat verder dan hun wedergeboorte. Begrijp je wel? Tegen die wedergeboorte kan hij toch niks doen. Maar waar hij wel wat tegen doet en probeert te doen, en kennelijk ook wat tegen kan doen, is tegen de groei, de ontwikkeling, de geestelijke groei van de gelovigen, zodanig dat zij opgevoed worden of opgroeien tot zoonschap in de toekomst. Opdat die gelovigen zouden deel hebben aan de heerschappij van Christus, zoals aangehaald hier uit Psalm 2. Dat begrijp u toch, hè? Ik sta te aarzelen, maar kijk, als ik erop inga, dan kom ik vandaag dus helemaal niet meer terug in openbaring 12, laat staan openbaring 13, dus ik doe dat wat rustig aan. Maar ik moet u zeggen dat wij als, dat het werk Gods, ik zal het in een paar zinnen proberen te zeggen, het werk Gods bestaat niet uit het brengen van zondaren tot bekering en daarmee wedergeboorte, punt uit, zodat ze in de hemel komen in de toekomst. Dat is niet zo. Integendeel, dat is slechts het begin, maar dan ook echt het begin van het werk Gods. Het werk Gods in onze dagen is weliswaar het brengen van zondaren tot bekering, tot wedergeboorte zal ik maar zeggen. Maar dat is het begin van het verhaal, want waar het werkelijk om gaat, is dat hij zich verzamelt een volk van eerstelingen. En ik wijs op uitspraken, ik heb echt problemen over zijn, hoor ik het later wel weer. Maar ik wijs op uitspraken uit bijvoorbeeld Hebreeën 2, is ook een aardige. Daar staat dat de Heer Jezus mens werd, want het betaamde hem, God, het betaamde hem om welke alle dingen zijn, door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende. God is dus bezig vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Maar daartoe betaamde het hem om de overste leidsman hun zaligheid door lijden te heiligen. Heb u die? En de gedachte is daar, Hebreeën 2, dat de Heer Jezus mens werd, dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld werd om te sterven, En om door de dood heen te niet te doen degene die het geweld is dood zat. En zeggen we, ja, hij moest sterven en opstaan, opdat wij zouden wedergeboren kunnen worden. Dan zeg ik, nee, dat staat er niet. Er staat, God zal vele zonen tot heerlijkheid leiden. En vooral zonen, omdat het niet misverstaan zou worden. De bedoeling is namelijk dat wij die zondaren waren, sterfelijke mensen, slaven waren van zonde, dood en wet, dat wij geleid zouden worden tot aanstelling tot zonen. Heb je dat? In één adem. In één werk. Wij maken dikwijls het onderscheid. En dikwijls maken wij het onderscheid omdat ook niet tot ons doordrong dat het werk zo ver ging. En dan denken we dat het twee dingen zijn. Behouden worden, wedergeboren worden, weet je wel. En het kind van God worden dus. En het andere, zoon van God worden, dat is dan iets anders. Dat volgt daarop. En zo kun je het zeggen, maar de Bijbelse gedachte is gewoon dat dat één geheel is. Vandaar dat ook zo'n leer al van de zogeheten afval der heiligen in stand gehouden kan worden, zo hier en daar. Want de gedachte is dan, dat nog maar de vraag is of die zondaar, die inmiddels overigens waarschijnlijk al wedergeboren is, of die eigenlijk zijn doel wel zal bereiken. Of de vraag is of dat God zijn doel met die zondaar wel zal bereiken. Hij is nou weliswaar wedergeboren, maar of hij er echt komt, is nog maar zeer de vraag. Hebben jullie? Maar hij komt er wel in de zin van, hij is behouden, hij is het koninkrijk ingegaan, wat het maar wezen mag. Hij zal naar de hemel gaan, om het dan maar een keer heel eenvoudig te zeggen. Natuurlijk, dat staat wel vast, maar dat is niet waar het om ging. Waar het om ging, is niet dat een mens een kind van God wordt. Waar het om ging, in onze dagen in ieder geval, is dat een mens zoon van God wordt. God verzamelt zich een volk van eerstelingen. Hij zal, of Christus zal de eersteling zijn, te midden van vele broederen, mede-erfgenamen namelijk. En daarom zegt diezelfde Hebreeënbrief ook inderdaad, hierom heilige broeders, gaat over wedergeboren mensen, die der hemelse roeping deelachtig zijn, wedergeboren mensen, hierom heilige broeders, zie op de apostel en hoge priester onze belijdenis en laat ons deze belijdenis tot het einde toe vast behouden. Wat staat er? Anders kom je er niet. Heb je dat? Sommigen concluderen daar uit dat de mens dus alsnog weer verloren kan gaan. Maar dat is niet waar het over gaat. Het gaat om het bereiken van het gestelde doel, de aanstelling tot zonen namelijk. Het ontvangen van een erfenis in het beloofde land. Vrij dus naar Hebreeën 3. Nou goed, ik heb het er verder niet over. Maar de gedachte is dus dat Satan zich keert tegen dat werk. En zich keert dus tegen de gemeente, heeft hij alle reden toe. Want het enige wat hem bedreigt, rechtstreeks, is de gemeente. Christus en de gemeente. Maar ik zeg nu Christus, maar ik hoop dat u begrijpt dat ik daar Christus bij insluit als hoofd van de gemeente. Het enige wat hem bedreigt is de gemeente, want hij zal zijn plaats in de hemel moeten opgeven en overdragen aan de gemeente. Dan heb ik het netjes gezegd, zo netjes gaat het natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk wel de gedachte. Hij wordt in de hemel bedreigd door de gemeente. Want laat ik het dan van zijn kant zeggen, de gemeente dreigt in de hemel zijn plaats over te nemen. Die vrouw hier op aarde, dat is al hier op aarde, dat maakt hem heus niks uit, want daar gaat het niet om. Zolang Satan en zijn personeel de hemelse positie hebben ontvangen of kunnen vasthouden, hebben zijn positie ver boven alles wat op aarde is. En dan is er dus niks aan de hand. Dat wordt dus niet bedreigd. Zijn hemelse positie wordt bedreigd, dus waar hij belang bij heeft, is bij de bestrijding van, en dat kan de uitdelging, van de gemeente. En dat is waar hij zich nu mee bezighoudt. Dat zal hem echter niet lukken. En het gevolg daarvan zal dan inderdaad zijn dat hij op aarde wordt geworpen. Wel, op aarde kan hij tegen de gemeente niks meer beginnen. Want die is daar niet. Toch? Hij heeft dan een positie om, als je dat positie mag noemen, maar het is een positie onder de gemeente. De gemeente staat boven hem in de hemel. En bij de opname van de gemeente heeft de gemeente, Michael en zijn engelen dus, overmocht over Satan en zijn personeel. Zodat daarna de strijd zich afspeelt op een veel lager niveau, op het gebied wat hij overhoudt, namelijk de aarde. Want in de hemel is zijn rol uitgespeeld. En op aarde keert hij zich dus tegen de categorie die hij als zijn meest directe vijand beschouwt. En dat is uiteraard Israël. En bij voorkeur het gelovige overblijfsel uit Israël uiteraard, want de rest zou toch omkomen. Volgens, ik had bijna gezegd, volgens Gods beloften. Dat is ook zo hoor. Maar ja, het klinkt zo ruw, hè. Dat laten we zeggen volgens de profetie dan. En wat staat er dus? Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Ik heb altijd, ik zie het altijd in de vorm van een tekenfilmpje. Ik bedoel, nee, ik heb voor de draak niet zoveel respect. Dus, maar in gedachten zie ik dan die draak uit de hemel storten, weet u wel. En dan is het dus een poosje helemaal buiten Westen. Of was het het oosten? Nee, het was het westen. Maar daarbuiten dus. En dan komt hij weer bij en dan... Daar ben ik hier. Nou, niet bij de zaaduiertelers, maar dat is weer een ander verhaal. Maar waar ben ik hier? Op aarde. En wat dan? Want dat is wat gebeuren gaat uiteraard. Wat doet hij dan? Nou, ik ben er stellig van overtuigd. Hij kijkt even om zich heen. En hij denkt, wie moet ik hebben? En die heeft hij gauw genoeg gevonden, want dat is hij al op voorbereid eigenlijk enzovoort. En dan neemt hij bezit van een of andere figuur, waar ik het met opzet niet verder over hebben wil. Maar in elk geval, die tweede figuur uit Openbaring 13, laat ik het zo zeggen dan, dat is wat dan gaat gebeuren. En voortaan gaat hij als mens, zij het dan als supermens, door het leven. Eén generatie lang. Inderdaad, die generatie uit Matthäus 24... Het is niet echt zo moeilijk. Maar toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, dan pas, staat er, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. In dit visioen, want dit is nog steeds niet de beschrijving van de gebeurtenissen zoals ze plaats zullen vinden, maar het is een visioen, dat heb je toch, hè? Denk dan maar niet dat Satan uit de hemel geworpen wordt en op aarde terechtkomt, dat de mensen ineens zeggen, hé, een draak. Waar komt die vandaan? Zeker uit de hemel gevallen. Bedoel, ik weet wel dat ze zullen zeggen, het is een vreemdeling zeker die verdwaald is. En vervolgens zullen ze hem ongetwijfeld ook tot sint verklaren. Tot heilige, maar dat even terzijde. Maar ja, hoe zeg je die dingen? Ik weet niet hoe ze want ik neem ze niet serieus. Natuurlijk zijn ze serieus. Hè? Maar wij weten dat het gewoon de afwerking is van het werk Gods, het plan Gods. Zo zouden die dingen gaan. En dan wordt ook in de ministerie gezegd waarom ze zo zouden gaan. En zo gaan ze dus ook. En vergis u niet, wij, als het goed is, leven met de gedachte dat dezezelfde draak bijna 2000 jaar geleden al is overwonnen. Daar geloven we in, daar leven wij uit. En dat is ook de realiteit van ons bestaan, want daar waar wij in het licht wandelen, daar is dat omdat we onttrokken zijn geworden aan de macht van dit rijk der duisternis, zal ik maar zeggen. Zo eenvoudig is dat inderdaad. Nou goed, toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard. Hij keert zich dan dus tegen Israël rechtstreeks, dat doet hij nu niet. Maar hij zal zich rechtstreeks tegen Israël richten. Dat is eenvoudig genoeg, omdat Israël natuurlijk geroepen is van oudsher. En laten we zeggen sinds Exodus minstens. Geroepen is om inderdaad aangesteld te worden als eersteling onder de volkeren. En dus als eerstgeboren zoon. Exodus 4 zegt het ook, hè. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene enzovoort. En Israël zal door de Heer gebruikt worden als zijn heilsorgaan, zoals de klassieke term luidt. Maar in ieder geval als koninklijk priesterdom, dan wel als priesterlijk koninkrijk. Dus wat de aarde betreft, zou de Satan inderdaad zich moeten keren tegen Israël. Zo zit dat. Beginnend uiteraard bij meer specifiek het Joodse volk. Dus er staat toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht des lang. En dat is niks anders dan feitelijk de herhaling van wat in vers 6 al gezegd was. Want daar staat dat deze vrouw baarde een mannelijke zoon enzovoorts. En dan vers 6. En de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. Maar het punt is dat het baren van de mannelijke zoon dus gelijktijdig valt met het werpen van Satan uit de hemel, zijn nederwerping. Dat kan er niet missen, want het gaat over de opname van de gemeente. En waar dat dan hier in het tweede deel van Openbaring 12 weer te sprake komt, wordt dus ook hetzelfde weer gezegd. Aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats, al waar zij gevoed wordt en tijden een halve tijd buiten het gezicht des lang. Het is een tekst die grote problemen heeft opgeleverd, uiteraard voor degene die zeggen dat je profetie woord voor woord letterlijk moet nemen. Dat kan namelijk niet. Er is geen enkele taal, sowieso niet, waarin je elk woord letterlijk kunt of mag nemen. Dat is ook nooit de bedoeling ervan geweest. Maar dit vers levert problemen op. Want sommigen maken van de vrouw inderdaad de vrouw. Wie het dan maar wezen mag. Maria waarschijnlijk. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar wat men dan met die arend vleugelen moet. En niet zo gek lang geleden is natuurlijk uitgevonden dat het hier gaat om vliegtuigen waarmee Israël dan zou teruggebracht worden naar het land. Ik heb de kun je wat op wit lezen. Je weet wel, dat is het. Dan Israël zal met vliegtuigen enzovoort. En met vliegtuigen volkomen ze uit waar vandaan dan maar enzovoort. Dan zeg ik, nou, dat is een misverstand. Want in de eerste plaats, ze gaan hier niet naar het land. Ze gaan hier juist het land uit. En in elk geval worden ze verzameld niet in het land, maar erbuiten. Namelijk in de woestijn. Dus dat kan het niet zijn. Bovendien, die arendsvleugelen waardoor deze vrouw dan gedragen zou worden. Ik weet, zo staat het er niet letterlijk, maar zo zeg ik het nu, want dat is wel waar het over gaat. Deze arendsvleugelen waardoor deze vrouw gedragen zou worden, die komen in de Bijbel wel vaker voor. En er komt ook niemand op de gedachte om te zeggen, dat is een beeld van vliegtuigen. Dat kan namelijk niet, want Israël werd op arendsvleugelen gedragen, namelijk uit Egypte, ook de woestijn in, en dat ging niet per vliegtuig. Sterker nog, dat ging over de bodem van de zee, dus dat is de andere kant langs. Niet bovenlangs, maar benedenlangs. Begrijp je wel? Er is niks moeilijks aan. En dat is ook de reden waarom het er staat, ongetwijfeld. Ze zal op arendsvleugelen gedragen worden. Ja, dat is in het verleden namelijk ook gebeurd. Ik meen Exodus 19, maar misschien ben ik nog niet helemaal wakker genoeg. Maar Exodus 19. Misschien dacht ik dat het stond. Ja, inderdaad. Dat is ter gelegenheid van de wetgeving, heet zoiets. Waar de Heer via Mozes laat zeggen aan het volk in vers 4 van Exodus 19. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. En dan meteen. Nu dan, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen en dus zult geloven en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en heilig volk zijn. Dat lijkt me duidelijk. Zijn dezezelfde woorden die weliswaar hier gesproken worden bij de aanvang van het oude verbond, der wet, maar het zijn woorden die uiteraard, want zo gaat het met de wet, van toepassing zijn op het aanbreken van het nieuwe verbond. In de toekomst, bij de verschijning van de echte Mozes, dan wel de echte Aaron. En dan geldt precies dezezelfde gedachte. Namelijk, Israël zal op arendsvleugelen gedragen worden. Dat is niks moeilijks aan het beeld van de arendsvleugelen. Want de arend is een beeld van degene die in de hemel de macht heeft. De God van de hemel, maar dat is wat sterk gezegd. Maar degene die hemelse macht heeft, of de arend, is daarmee soms overigens een beeld van Satan. Want tot op heden is hij degene die vanuit de hemel heerschappij heeft over de aarde. Maar in hoogste instantie uiteraard is het een uitbeelding van Christus zelf. Of van de Godheid als zodanig. En dat is al duizenden jaren zo. het arend beschouwd wordt als een beeld van de God van de hemel. Ik kan het niet missen. En die vleugelen van de arend drukken uit de kracht Gods. Er is niks mooier dan een vleugel, drukt kracht uit. Vandaar dat hij de Heer ook spreekt over het verzamelen onder zijn vleugels. En brengen onder zijn bescherming. Vandaar dat vleugel, het begrip vleugel in de Bijbel ook uitgebreid en in bijzonder in verband met de 70ste week van Daniël gebruikt wordt ter aanduiding van afgoden. Toch? Krachten vanuit de onzienlijke wereld, dat zijn vleugels. Maar de Heer zelf zal Israël verzamelen in de woestijn door zijn kracht, kan niet missen. Want ook wij worden in onze dagen door de Heer verzameld door zijn kracht, Efeze 2. U weet wel, die kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel. Die kracht werkt in ons, die geloven staat daar. Het is nu ook dus de kracht Gods die ons verzamelt uit de volkeren en die ons brengt in de woestijn tot op zekere hoogte. Want tot op zekere hoogte leven we daarin. Maar uiteindelijk die ons brengt in het beloofde land. Dat is maar waar het over gaat. En hier zijn het zelfs twee arendsvleugelen. Dat is in Openbaring 12. Zijn het zelfs twee arendsvleugelen. Dat niet omdat wij niet weten hoeveel vleugelen een arend heeft, uiteraard. Maar om een andere reden. Het is makkelijk genoeg hoor. Want de twee is hier al vele Bijbelboeken lang. De uitbeelding of een uitdrukking van de gemeente. De twee, de dubbele namelijk. Degene met het eerstgeboorterecht. U weet wel, Jozef, Efraïm, wat er maar wezen mag. Het oude verhaal. Twee getuigen, beeld van de gemeente. Twee mannen in witte kleding, beeld van de gemeente. Twee discipelen, beeld van de gemeente. Enzovoorts. En in dit geval twee vleugelen. Want als toch voor Israël gezorgd moet worden, als voor die vrouw gezorgd zal worden, dan komt die zorg toch van die mannelijke zoon. Maar dat hebben we al besproken en besloten naar aanleiding van vers 6. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij gevoed zal worden. Alwaar zij haar aldaar zouden voeden. De vrouw wordt verzorgd door de gemeente. Gedurende de 1260 dagen zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En voor degene die dan vraagt, maar wat doen wij dan de eerste helft van de 70ste week van Daniël? Staat er dus tamelijk expliciet zorgen dat Israël daar verzameld wordt in de woestijn. En daarom gaan we regelmatig de route verkennen. Maar goed. Ja, laat maar zitten. Maar zoiets dus, hè. Zoiets. Ja. Maar er staat dan in vers 14: aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn en dus op arendsvleugelen zou gedragen worden. In de praktijk gewoon door de gemeente dus. Trouwens, maar dat is een zijlijn. De gemeente wordt bij andere gelegenheid voorgesteld door een vliegende zwaan. Mooi gewoon. Oh, nou ja, jammer dan. En de gemeente wordt bij nog andere gelegenheid voorgesteld door een vliegend paard. Pegasus. Mooi gewoon. Ja, het zit in oude mythologie en met name in die sterrenbeelden, ja. Wat de gemeente inderdaad voorgesteld wordt op deze mensen. Niet altijd, maar dikwijls. In de vorm van zo'n figuur met twee vleugels. Pegasus, van oudsher, is echt niks anders dan de uitbeelding van de opname van de gemeente. Het paard, zijn de majesteit, heerlijkheid enzovoorts. Nou, vliegend, in de hemel namelijk. Hemelse heerlijkheid, dat is wat het uitdrukt. En de rest staat op die banden, nog steeds. Al zijn ze inmiddels 14 jaar oud. Maar vooruit. Dus ik ga daar niet verder op in. Maar het is een eenvoudig beeld, hè? De gemeente. Twee vleugels. Goed. Aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. In de plaats haar van God bereid, weet u nog, uit vers 6. Zou vliegen in haar plaats, naar Petra, dus daar wordt het verzameld. En dan staat er, al waar zij gevoed wordt, door wie staat er nou niet meer bij? Maar dat wisten we al, want stond in vers 6. Omdat zij haar al daar zouden voeden. Het gebeurde in diezelfde gemeente uiteraard. Al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd zijn er dus precies even lang als de 1260 dagen uit vers 6. Want tijd staat hier gewoon voor het bekende profetische jaar van 360 dagen. En letterlijk, een tijd, een dubbele tijd en een gedeelte eenstijds, dat wil zeggen een halve tijd, is gewoon 3,5 tijd. En 3,5 van 360 is nog steeds gewoon 1260. De uitdrukking zelf, tijd, tijden en een halve tijd, is ontleend uiteraard aan Daniel. Daniel 7, meen ik, goed herinneren. Maar daar hebben we dus al bij stilgestaan. En daar blijkt ook, in het Hebreeuws vandaan, in het Hebreeuws, Aramees is het geloof ik ter plekke, maar daar blijkt dat het inderdaad gaat om tijd en een dubbele tijd, namelijk tweevoudsvorm, en een halve tijd. Dus dan kom je inderdaad aan diezelfde 1260 dagen. En dat het hier zo nog een keer staat, is gewoon omdat we anders vers 6 lezen van Openbaring 12 en vragen, ja, dat is een aardige uitleg, maar waar staat dat nou nog meer in de Bijbel? Nou, een half hoofdstuk verder komt hetzelfde verhaal weer. En toch is het een beetje een ander verhaal, want het wordt van, in verband met andere dingen beschreven, maar het is volstrekt dezelfde gedachte. 3,5 jaar lang in de praktijk, misschien iets langer, want het staat er gewoon niet bij. Maar 3,5 jaar lang zal in ieder geval tot aan het midden van de 70ste week zal Israël kunnen vluchten naar de woestijn. En vanaf dat moment zal datzelfde Israël, dat overblijven in de woestijn, inderdaad bewaard worden. En zowel de vlucht als de bewaring gebeuren onder bescherming van de gemeente. Uiteraard die immers betrokken zou zijn bij de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar aangezien het op aarde openbaar wordt via Israël, is de belangrijkste zorg van de gemeente Israël. Begrijp je me goed, niet de staat Israël, volk. Over de staat maakt men zich, maken anderen zich druk. Wij niet, als het goed is. Nou. En dan staat er in vers 15, en de slang wierp uit haar mond, de slang blijkt nogal eens vrouwelijk te zijn in de Bijbel. Nee, dat is opvallend, maar dat is ook niks, dat is eigenlijk niet bijzonder. Want de slang staat immers rechtstreeks in verbinding met de stoffelijke wereld. Het is trouwens wel aardig, de arend en de slang naast elkaar, want die zijn legendarisch, hè, de arend en de slang. Ook wel de havik en de slang, maar niemand heeft mij nog ooit kunnen uitleggen wat nou het verschil is tussen een arend en een havik. Dat kun je in het Nederlands laten uitleggen, maar kom je in het buitenland, dan liggen de verschillen toch weer anders. Dus ik ben er nooit uitgekomen. Voor mij blijft het gewoon gelijk. Maar waar het om gaat is dit, dat de arend nou eenmaal een beeld is van degene die de macht heeft in de hemel. De slang is degene die de macht heeft over de stof, over de zienlijke dingen. En daarom zijn ze dikwijls elkaars directe vijanden. Heb je dat? En legendarisch zijn dus de verhalen over de havik en de slang, of de arend en de slang, die met elkaar vechten, met elkaar overhoop liggen. Maar net zo goed legendarisch en zelfs mythologisch is de eenwording van arend en slang. Kunnen die ook nog, of is die wat moeilijk? Dan worden ze als één dier getekend, in een sphinx dus eigenlijk. Maar als een worden van zijn dier getekend, een gevederde slang krijg je dan, weet je wel. Een slang met vleugels. Er is niks bijzonders aan, die komt in de Bijbel voor, hij heet een seraf. Sinds nummer 21 in elk geval. De gevleugelde slang. Het beste bekend in Zuid-Amerika trouwens. Nee, daar is het een beeld van wat wij de Messias zouden noemen. En dat is niet zo gek. Want zo'n gevederde slang, een slang met vleugels, is gewoon de uitbeelding van één figuur die zowel de hemelse als de aardse dingen in zijn macht heeft. En moeilijker is het niet. Typologie, hele oude typologie hoor. Egyptisch. Zover gaat het terug en verder terug gaat het nooit. Dus laat me zitten. Maar hier vind je ze ook tegenover elkaar, de slang, tegenover de arend. Maar de slang wierp uit haar mond, want de slang staat in verband met de stoffelijke wereld. En de stoffelijke, de zienlijke wereld is per definitie vrouwelijk ten opzichte van de hemelse en daarmee dikwijls onzienlijke wereld. Dus vrouwelijke slang. De slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren, wegspoelen. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. Wat er precies staat is duidelijk genoeg, dus het is niet moeilijk om je een voorstelling te maken van visioen. Moeilijker wordt het om te begrijpen waar het... Wat het werkelijk voorstelt. En ik moet u zeggen, dat weet ik niet. Want ik heb meerdere opties. En ik zou het echt niet met zekerheid kunnen zeggen. Als uit de mond van de slang wat uitgaat, water als een rivier, dan denk ik altijd, dat moet giftig water zijn in dit geval. Heb je dat nog? En normaal gesproken, dat wat uit de mond van de slang uitgaat, dat is gewoonlijk woord, prediking, zal ik maar zeggen, een filosofie die volstrekt bestaat uit leugen. Dat heb je toch. En waar de leugen bediening is des doods, waar de leugen de dood voortbrengt, gaat het dus om gif. Heel de gedachte van hij opent zijn mond enzovoort en er komt wat uit, is altijd de gedachte van hij spreekt. En reken maar dat de slang spreekt. Nou, in ieder geval in de beelden, en daar gaat het maar om, zodat ik denk dat hij iets, dat deze slang, deze draak, Satan, inmiddels een menselijke gedaante op aarde, inderdaad een of andere boodschap voortbrengt, die tot doel heeft inderdaad deze vrouw in de woestijn uit te roeien. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Toen zei iemand, ja, maar zou het nou niet letterlijk zo kunnen zijn dat er ineens ergens een rivier ontstaat, bij al die aardbevingen daar enzovoorts, dat een rivier ontstaat en die dan de inwoners van Petra of zoiets, of degene die onderweg zijn er naartoe, bedreigt te zeggen, ja, dat zou wel kunnen, maar dat is waar ik me het minste zorgen over maak. Daar heb ik niet, het zou best kunnen dat het ook letterlijk zo gebeurt, maar ik denk niet dat dat het belangrijkste is. Normaal gesproken, als beeldspraak is, het gaat om een slang, een draak, en er komt iets uit zijn mond als een rivier. Dat is een stroom van water, zeg maar spraakwater. En dat wordt dus een of andere leer verkondigd die zegt dat men met die vrouw moet afrekenen, dat die uitgeroeid of gedood moet worden. En als ik het dan even heel snel mag zeggen, alvorens wij gaan koffie drinken, kom ik er misschien ooit nog wel eens op terug. Per slot van rekening, deze figuur, deze draak, wordt op aarde pas openbaar na de opname van de gemeente. En hoogstwaarschijnlijk door de opname van de gemeente. Nee, het is door de opname van de gemeente. Want hij wordt uit de hemel geworpen omdat wij er naartoe gaan. Maar dat zal ongetwijfeld ook zijn verklaring zijn hier op aarde. Want wij zijn straks weg en er komt deze figuur en die zegt, nou, die zijn weg natuurlijk. Maar dat heb ik gedaan, want ze stonden me hier op aarde in de weg. Zodat we nu met die christenen, die lastige lui, die de ontwikkeling en evolutie van de mens tegenstaan, hebben we eindelijk mee afgerekend. Er zijn een paar miljoen mensen verdwenen. Maar hoop ik dan maar dat ik niet dat het geen overschatting is. En er zijn een paar miljoen. Nee, ik kom er later op terug, maar. Er zijn een paar miljoen mensen verdwenen en die groep zijn we kwijt. En zoals ik vorige keer al gezegd heb, wel verbazend. Nou zit er weer een stel van die gelovigen. En nu uit het Joodse volk zit daar in de woestijn. Daar moeten we mee afrekenen, want anders zal deze ontwikkeling die zojuist is ingezet sinds het verdwijnen van al die fundamentalistische christenen, die zal weer afgebroken worden. Want als je daar zo'n fanatiek Joods volk krijgt in de woestijn, of waar dan ook maar, dan staan zij dat weer tegen. Weg ermee. En hoewel dit soort fanatieke taal in onze dagen eigenlijk niet gehoord wordt, is het toch zo dat dit soort agressieve gedachten wel degelijk geventileerd zullen worden straks in de toekomst. Wanneer namelijk die draak inmiddels op aarde geworpen blijkt te zijn. En dan zal hij zich wel degelijk fanatiek keren tegen Israël. Laat ik zo zeggen, daar is nu nog niet zoveel van te merken, voor zover ik heb kunnen nagaan. Maar zoals gezegd, ik praat er liever nog niet over. Maar in de toekomst zal dat wel gebeuren. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd. Hij keert zich dan tegen de moeder. Dus tegen Israël. Of had ik meteen moeten zeggen tegen de bruid, want dat kan ook. Dat is een ander beeld. Maar niettemin, dat is wat het is. Enzovoorts. En dat hij... Dat uit zijn mond lering uitgaat, dat kan niet missen, want als u mij vraagt, maar dat is het volgende hoofdstuk. Dus u ziet, ik blijf keurig bij de les zonder te veel speculatie. Ik geloof dat als deze Satan op aarde geworpen wordt, dat hij zich uitdrukt in de persoon die wij uit de Bijbel kennen als het tweede beest uit Openbaring 13. Ik zei dus niet het eerste, maar ik zei het tweede. En in elk geval, waar het gaat om religieuze, geestelijke, godsdienstige, met een kleine g, zaken, daar zal het tot uitdrukking komen via dit tweede beest uit Openbaring 13, die wij in elk geval kennen als de valse profeet. En dus gaat het om woord wat hij zal spreken, vals woord. Noem de eerste valse profeet. Eerste valse profeet in de Bijbelse geschiedenis. Eerste valse profeet. Huh? De slang. De slang. Toch? Hij nam het woord Gods. Gaf er een draai aan. Waardoor wat oorspronkelijk woord Gods was een hele leugen werd. Begrijp je wel? Dat is wat er gebeurde. Nou, dat is wat in de toekomst inderdaad op gelijksoortige wijze ook zal gebeuren. En dus er zal iets uit zijn mond uitgaan, waardoor die vrouw vervolgd zal worden. Maar hij zal dat doel in elk geval niet bereiken. En dat is maar waar het om gaat. Want de gedachte is vervolgens natuurlijk dat mensen tot geloof zouden komen, inderdaad. En niet alleen uit Israël of uit het Joodse volk, maar ook uit de overige volkeren. En dan ontstaat weer, wat ik dan zou willen noemen, naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2, zo'n wederhoudende macht. Ik bedoel, tegen de waarheid is toch niks opgewassen. En uiteindelijk, ik heb het idee dat als de aarde zich opent en daarmee verdwijnt dan deze rivier, dan heb ik het idee dat naar goed bijbels en zeker naar goed profetisch gebruik en zeker naar gebruik in Openbaring hier ineens ook een hele periode overzien wordt en gezegd wordt, nou ja, alles wat uit die bron komt zal verdwijnen naar de afgrond. De aarde zal zich openen en daarin zal het verdwijnen. En ik denk dat het gewoon de beschrijving is van wat gebeurt bij de aanvang van de 1000 jaar, wanneer Satan gebonden wordt. En dat hij inderdaad in de afgrond geworpen wordt voor een periode van 1000 jaar. Ik denk dat zijn woord, zijn leugen, inderdaad uiteindelijk helemaal zal verdwijnen. En verder, misschien dat er een laten we zeggen, plastischer verklaring is van deze uitspraak over de rivier. Maar die zou ik dan op dit moment niet weten. Er staat dan, vers 17, en de draak vergrimde op de vrouw. Er staat er dus weer een keer, want dat is gewoon wat in vers 13 ook stond. Ik denk dus ook dat de beschrijving van vers 16 uiteindelijk terechtkomt bij aan het eind van die 40 jaren, dus bij de aanvang van de 1000 jaar. Maar daarna wordt weer teruggegrepen, de draak vergrimde op de vrouw. Dat wist meteen nadat het mannelijke zoon was weggerukt tot God in zijn troon. Werd aanvankelijk gezegd. En daarna werd gezegd, dat is op het moment dat hij op de aarde wordt geworpen. En hier staat het weer, maar iets specifieker. De draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus liefhebben. En hier gaat het dus om het zaad der vrouw. Maar als u het mij vraagt, is dat een nadere specificatie van wat wij hier, in dit geval dan, onder die vrouw zouden verstaan. Want de gemeente is de eerstgeborene uit deze vrouw, maar het neemt niet weg dat daarna, en na de opname van de gemeente, opnieuw mensen tot geloof zullen komen en daardoor naar Bijbelse maatstaven deel krijgen aan de zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd zijn. Er is dus overigen van haar zaad, slaat misschien in de eerste plaats op een gelovig overblijfsel uit Israël. Maar daarna wordt daar net zo goed natuurlijk onder verstaan de gelovigen uit alle volkeren. Met andere woorden, Satan zal in die tijd toch weer moeten strijden tegen die gelovigen die er toch op aarde zullen zijn. Aanvankelijk door de prediking van de twee getuigen en later door de prediking zelfs van 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. Hebben die nog? Dat betekent gewoon dat de gelovigen van die dagen vervolgd worden. Waarna er zijn die stellen vast, hé, er zijn gelovigen straks in de 70ste week en daar en in die tijd, in de, weet je wel, de tijd van Antichrist en wat men wezen mag. En daaruit leidt men af dat de gemeente dus niet voor die tijd wordt opgenomen, want er zijn immers dan gelovigen op aarde. Maar ik moet u zeggen, er zijn wel gelovigen, er zijn wedergeboren mensen, maar dat is niet de gemeente. Zij staan onder de bescherming van de gemeente. Ze worden geleid door de gemeente. Of hoe je dat maar zeggen mag. Maar de gemeente is dan al lang in de hemel om vanuit de hemel deel te hebben aan de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat begint dus met de redding, het herstel van Israël. We beginnen bij specifiek het Joodse volk natuurlijk, maar vervolgens de 12 stammen van Israël. Goed, dan laten we het bij, want het is alweer tijd voor de koffie. Het volgende hoofdstuk waarin sprake is van een directe verwijzing naar de 70ste week van Daniël is toevallige wijze, denk ik dan, Openbaring 13, gewoon het volgende hoofdstuk. Want daarin vinden we verwijzing naar 42 maanden, kennelijk dan toch op zijn minst een van de helften van de 70ste week van Daniël, in vers 5 in dit geval. Maar verder moet ik natuurlijk meteen zeggen, op voorhand, dat Openbaring 13 een nadere verklaring is van Openbaring 12. De opbouw is dikwijls gelijkend op de opbouw van het boek Daniël. De volgende hoofdstukken geven altijd een nadere verklaring van het voorafgaande. Dat gebeurt hier ook, want in Openbaring 12 is de gedachte niet dat de gemeente zal worden opgenomen, zoals ze zegt. De gedachte is dat Satan op aarde zal worden geworpen. Dat is nieuw. Nou ja, nieuw. Niet helemaal. Want het blijft natuurlijk zo dat zowel in Jesaja 14 en in Ezechiël 28 enzovoorts gesproken wordt over de val van Satan op deze wijze. Namelijk dat hij op aarde geworpen zal worden. En zelfs gaat het in één adem door met dat hij geworpen zal worden in de afgrond. Maar inderdaad via zijn openbaring op aarde. Het is niet echt nieuw dus. Maar wat hier via hoofdstuk 12 gebeurt, is eigenlijk gewoon een introductie op hoofdstuk 13. Met andere woorden, hoofdstuk 12 introduceert hoofdstuk 13. Het beschrijft namelijk wat de gevolgen van zullen zijn dat Satan op aarde geworpen wordt. En eerst dan, wanneer gebeurt het? Nou, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Er is ook een oorzakelijk verband tussen, lijkt me nou langzamerhand wel duidelijk. Maar wat het op aarde voor uitwerking heeft, dat wordt in Openbaring 13 beschreven. En eerlijk gezegd, ik heb het ook nergens zo uitgebreid gelezen als in Openbaring 13, bij mijn weten. Want we krijgen daar nog met een beetje een probleem te maken. Het blijkt namelijk dat in Openbaring 13 over twee verschillende figuren gesproken wordt. De een is in een visioen uiteraard weer, het beest uit de zee. In 13 vers 1. En de andere is een beest uit het land, dan wel een beest uit de aarde, uit 13 vers 11. En vanaf vers 11 worden deze beiden beschreven. Zodat op een of andere wijze de val van Satan op de aarde een uitwerking heeft in elk geval twee verschillende figuren. Want van de ene wordt gezegd in Openbaring 13 vers 2. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En daarbij gaat het dus over een koning op aarde, een grote machthebber, politieke machthebber dus. Terwijl van het tweede beest gezegd wordt in Openbaring 13 vers 11. Het sprak als de draak. Waarbij niet ontkend wordt dat hij macht heeft, maar dat is geen politieke macht. maar het is de macht van het woord. Hij spreekt. En als spreken geen invloed zou hebben, wat een zwakkere vorm is van het begrip macht, als spreken geen invloed zou hebben, dan betekent het helemaal niks. Hè? Maar hij spreekt, en voor zover hij macht uitoefent, doet hij dat door woord. Vandaar dat traditioneel dit tweede beest dat spreekt, beschreven wordt als valse profeet, en meer specifiek als de valse profeet. Dat is de term die dan ook gebruikt wordt later in Openbaring hoofdstuk 19, dacht ik, in elk geval in vers 20. Misschien eerder ook, maar dat weet ik dan uit het hoofd zo gauw niet. Maar dan wordt hij genoemd de valse profeet. Hebben jullie? Maar dat is aan het eind van die periode van 40 jaar, wanneer hij gebonden wordt, staat er. En feitelijk in de afgrond geworpen wordt en uiteindelijk in de poel des vuurs. Maar hij gaat door als de valse profeet. En dat is een beetje vaste uitdrukking geworden in het jargon, zal ik maar zeggen. Maranatha-jargon, mag je dat zeggen? Ik bedoel het zo kort mogelijk te zeggen, maar zoiets. Hè? Mensen die over de profetieën spreken, hebben het over de valse profeet. Daarmee wordt in elk geval aangeduid dit tweede beest uit Openbaring 13. Daarnaast, in verband met het eerste beest, wordt het moeilijk. Want er is sprake namelijk elders, niet in Openbaring, maar wel in de eerste Johannesbrieven, van een figuur die genaamd wordt Antichrist. En men spreekt dus over de komst van de Antichrist. Want dat blijkt ook inderdaad uit 1 Johannes. En men spreekt over de komst van de valse profeet, want dat blijkt uit Openbaring 13. Tweede gedeelte. En dikwijls, lang niet altijd, maar dikwijls, wordt dan de term antichrist uit de eerste en de tweede Johannesbrief, want dat is de enige schriftplaats waar de term voorkomt, wordt de term antichrist van toepassing gebracht op het eerste beest uit Openbaring 13. Dat ligt voor de hand. Dat is namelijk omdat er niet een andere term te vinden is. Want als we die term antichrist niet kunnen gebruiken in dat verband, dan is het wat lastig om dat eerste beest uit Openbaring 13 aan te duiden. Anders moet je elke keer zeggen het eerste beest uit Openbaring 13. Dat is heel vervelend. Of je zou moeten zeggen de kleine hoorn uit Daniel. Maar ja, in tweede instantie wordt die erg groot, dus dan kun je ook zeggen de grote hoorn uit Openbaring, uit Daniel 8 of zo. Daniel 7 kan ook eventueel. Dat maakt het zo lastig. Begrijp je wel? Of de elfde hoorn, die volgens sommigen weer de achtste is. Ik bedoel, het wordt heel lastig. En het wordt lastig, want ik ben van mening dat antichrist, de term nogmaals alleen uit de eerste en tweede Johannesbrief, dat de term antichrist daar wordt toegepast niet op een koning, maar op een valse profeet, een valse leraar. Ik zoek het nou met u niet op, want dat heeft niet zoveel zin. Dat kost erg veel tijd en u kunt het zelf vinden. Ik wijs er gewoon op het verschijnsel. Velen zijn zich dat niet bewust. Er zijn hele dikke boeken volgeschreven die gewoon als titel hadden, de antichrist enzovoorts. En dan blijkt men eronder te verstaan, die laatste grote machthebber over dat laatste grote wereldrijk, voordat de Heer zelf zijn macht over de volkeren zal vestigen. En ik moet u zeggen, dat is een misverstand. Want de term antichrist komt in de bekende profetische boeken, in de erkende profetische boeken, absoluut niet voor. De term antichrist komt uitsluitend voor in de eerste Johannesbrief. En u en ik weten dat die brief helemaal niet profetisch van karakter is. Ook niet als de term antichrist gebruikt wordt, want er staat alleen, gij weet dat de antichrist zal komen, komma. En zo zijn er ook nu vele antichristen geworden. Met andere woorden, de term wordt prompt, wordt weliswaar ontleend aan profetie, waarbij het onduidelijk is welke, want het staat er gewoon niet bij. Het is bovendien de eerste keer dat de term antichrist gebruikt wordt, dus je hebt een puzzel om uit te zoeken, waar heeft Johannes het nou over? Maar daarna zegt hij, zo zijn er ook nu vele antichristen geworden, enzovoorts. Begrijp je wel, dat wordt dus wat moeilijk. Maar ben je nou eerlijk, dan kun je maar één ding doen. Als je wil weten wie daaronder verstaan wordt, dan moet je dus gewoon die schriftplaatsen lezen in de eerste Johannesbrief. En eventueel die ene tekst dan nog in de tweede Johannesbrief, maar die voegt er echt niks aan toe. En dan blijkt dat Antichrist is degene die logent. Nou, die de zoon logent. Die de positie van Christus dus, want dat is de zoon, ontkent. Degene die logent, de vader en de zoon. Nou, hij logent de zoon en daarmee ook de vader. Maar, en dat wordt slecht begrepen, omdat wij bevooroordeeld zijn door de traditionele leer van de drie-eenheid. Dan krijgen we sowieso een probleem, want dan wordt er gezegd, nou ja, hij is degene die de drie-eenheid ontkent. Ja, dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Nee, wat hij logent is dat Jezus de zoon van God is. En dus de erfgenaam van God is. Hij logent dus dat Jezus degene is die in de profeten werd aangekondigd als de ene waarachtige erfgenaam van heel de schepping. Ja, dan staat je te denken, wat kan ik nou al zeggen en wat kan ik nou niet zeggen? Zonder te veel te vertellen in één keer. Want dan krijg ik er weer problemen en vragen over. En dat, ik schuif het nog liever even voor me uit. Maar als u nou mij vraagt, die figuur die in de toekomst zal verschijnen, verschijnt wel degelijk als de Christus. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, zo noemt hij zich al. Dus dat is geen enkel probleem. Hij is de Christus. En hij zegt, en dus hij beweert, dat hij in het verleden Jezus heeft gestuurd en nu komt hij zelf. Beter, nu is hij zelf gekomen. Samen met Jezus, overigens. En dat is dan zijn knechtje. Nou ja, zoiets als Don Quixote heet die jongen, geloof ik. En Don Quixote zeg ik altijd. Ik spreek dat makkelijk, Don Quixote, dat vind ik zo moeilijk, want ik spreek helemaal geen Spaans. Of is het Portugees, dat weet ik niet. En Sancho Panza, of hoe die maar heten mag. Weet je, dat is een helpertje, een domme helpertje. Nou, de figuur noemt zich de Christus en hij heeft ook zo'n helpertje. En nee, het zijn meesters, het zijn grote wijzen, volgens de verhalen. En naar menselijke maatstaven is dat ongetwijfeld zo. Maar dat helpertje is dan Jezus. Vroeger heeft hij Jezus gezonden en nu komt hij zelf. En ik hoop dat u merkt hoezeer dat zelfs nog eigenlijk een Bijbelse gedachte is. Hebben die nog? Of ga ik te snel? Dan loop ik het risico dat dit niet volgt. De gedachte is, want dat beweer ik al jaren, in het verleden kwam Jezus, in de toekomst komt de Christus. Ik geloof echter niet dat het iemand anders is, maar het gaat wel om wat anders. U weet wel, Jezus die de Christus zou worden, maar zodra hij de Christus was of werd, verdween hij. En dus in de toekomst krijgen we de verschijning van Christus. En je vraagt je af hoe zo'n figuur, waarvan ik niet aanneem dat hij beschikt over een uitgebreide Bijbelkennis, neem ik niet aan tenminste, hoe dat zo'n figuur deze Bijbelse dingen zo goed weet, terwijl de meeste christenen dat helemaal niet weten. Dat merkwaardig genoeg natuurlijk. Maar het punt is gewoon dat verwacht moet worden. Nee, ik zal het anders zeggen. Het punt is gewoon dat de term antichrist uit slechts de eerste en de tweede Johannesbrieven, dat het antichrist een valse profeet is. Iemand die ontkent dat Jezus de Zoon en dus de Christus is. En dat is wat hij doet. Al spreek ik dan nu weer even voor mijn beurt. Maar dat is wat hij doet. Hij stelt zich inderdaad boven Jezus van Nazareth enzovoorts. En hij logent dus dat Jezus de Christus was. Hij logent niet dat er een direct verband mee bestaat, maar wel dat Jezus de Christus is. Nou, dat is precies waar het over gaat. En dat is ook precies wat in de eerste Johannesbrief zo gezegd wordt. Meer staat er niet van die antichrist. Wel dat hij een bestrijder is van de positie van de Heer Jezus, maar de term antichrist is ook duidelijk. Niet in het Nederlands trouwens, maar wel in het Grieks, want anti betekent namelijk niet tegen, dan in het Nederlands, eventueel, maar anti betekent in plaats van. En dat is de enige echte betekenis. Dat daarvan afgeleid wordt de betekenis van tegen, dat kan. Dus wij hadden vroeger een paus en een tegenpaus. En die tegenpaus was tegen de paus, dat is duidelijk, maar hij stelde zich in plaats van de paus. Nou heb ik daar niet van wakker gelegen, bovendien was het voor mijn tijd. Maar het gaat erom dat we die termen een beetje kennen. Antichrist is dus degene die zich uitgeeft voor de Christus en die dus komt in de plaats van de Christus. En dus is hij in de eerste plaats een valse profeet, een leugenaar. Hij loogent de Christus. Hij zegt dat hij het is. Enzovoort. Nou goed. Het punt is dan dat de term antichrist niet zo zonder meer past op de een of andere koning die in de toekomst zal verschijnen, hoe machtig ook. Maar de term past op iemand die bovenmenselijke capaciteiten heeft in elk geval. En die zich opwerpt niet als politiek leider in de eerste plaats, maar in de eerste plaats als godsdienstig leider, religieus. Heb je dat nog? Als de grote wijze. Ik kan niet missen, want Christus, de Heer Jezus Christus, is in de eerste plaats degene in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Uit Colossense. Of hij is degene die ons geworden is, wijsheid van God. Uit 1 Korinthe, 1, het laatste vers geloof ik ongeveer. Of is de wijsheid uit Spreuken, 8 is ook altijd aardig. Nou goed, die antichrist die zou verschijnen volgens Johannes, is dus de grote wijze in de eerste plaats. Iemand die wat te zeggen heeft, of denkt wat te zeggen te hebben, maar daar gaat het nou niet om. En dat is de figuur die beschreven wordt vanaf Openbaring 13 vers 11. Ik ben dus van mening dat de term antichrist gewoon een synoniem is van de valse profeet. En let nou goed op, het merkwaardige is dan bovendien nog dat wij de term de valse profeet kennen. De valse profeet kennen. Uit Openbaring, geschreven door Johannes. En dat wij de term de antichrist kennen uit de eerste brief van Johannes, geschreven door Johannes. Zodat je mag aannemen dat je die figuur van de antichrist dan toch in een van de andere boeken van Johannes zou kunnen lokaliseren. En ik ben van mening, dat is dan dit tweede beest uit Openbaring 13. Zodat er niet sprake zal zijn van de antichrist aan de ene kant en de valse profeet aan de andere kant. Want aan die andere kant staan antichrist en valse profeet. Dat is namelijk dezelfde. Dezelfde figuur, dezelfde mens, dezelfde functie of wat er maar wezen mag. Dat is één. Kortom, de antichrist is de valse profeet. Maar aan de andere zijde hebben wij dan nog iemand die zich weliswaar niet uitgeeft voor de grote wijze van deze wereld, maar wel voor de grootste machthebber. Namelijk een die politieke macht heeft over de volken. En dat is precies de bedoeling, want als ik uit dezelfde bron nog even wat mag aanhalen, citeren lukt me niet uit het hoofd, maar ik uit dezelfde bron nog eens wat mag aanhalen. Deze zogeheten Christus, die al in de wereld is en binnen afzienbare tijd zou verschijnen, die claimt inderdaad geen politieke macht. Hij is alleen de grote wijze, hij zal adviserend optreden en de mensen zouden hem vrijwillig volgen en naar hem luisteren enzovoorts. Hij claimt geen politieke macht, niks van dat alles. Dat klopt precies, want hij is de tweede hier uit Openbaring 13. En wat die politieke macht betreft, dan gaat het over het vuile werk, dat mag een ander opknappen. En die kennen we als de kleine hoorn dan wel de grote hoorn. Het beest uit de zee, zoals hij hier genoemd wordt. En ik noem hem ook wel eens de koning van Babel. Niet dat hij dat al is in de 70ste week, maar daarna ongetwijfeld bij gelegenheid enzovoorts. Ik heb er ook niet een andere duidelijke term voor. Maar dat is mede omdat natuurlijk deze termen door elkaar gegooid worden. Ik persoonlijk gebruik de term antichrist liever helemaal niet. Zo was het in ieder geval in het verleden, want ik moest er altijd bij zeggen dat ik er gewoonlijk iemand anders onder versta dan anderen. Dat maakt het wat lastig. Niettemin ontkom je er niet aan, want kenmerkend voor deze figuur is inderdaad dat hij zich uitgeeft voor de Christus in de plaats van de Christus. Of de Christus boven de Christus, boven Jezus inderdaad. Goed. Nou goed, dat is een beetje een algemene opmerking dan over Openbaring 13, over die twee beesten. De ene is dus de politieke leider, dat is de eerste, en de andere is de godsdienstige leider. En dat is, nou, je kunt moeilijk zeggen dat dat een minder belangrijke figuur is, integendeel. Want het blijkt altijd nog zo te zijn dat politieke macht bestaat bij de gratie van de gedachten die de mensen hebben. En dus bij de gratie van, van, laten we zeggen, hun wijsheid, hun filosofie of wat er voor door moet gaan. Het is maar wat men nastreeft, hè. Moet eerst in de gedachten zitten en als die gedachten van de mensen niet kloppen, dan kan een politiek leider niks beginnen. Heb je dat nog? Vandaar dat het voor een politiek leider altijd belangrijk is dat er godsdienstige eenheid bestaat in zijn volk. En dat hij aan die godsdienstige opvattingen van die mensen ook inderdaad beantwoordt. Want anders dan kan hij die macht nooit vasthouden. Bovendien, godsdienst blijkt altijd sterker te zijn dan welke politieke macht dan ook. Het is altijd al zo geweest. Vandaar dat heel wat oorlogen, misschien wel de meeste, in wezen godsdienstoorlogen waren. Duidelijk? En als dus in de toekomst die koning verschijnt, die eerste uit Openbaring 13, dan is dat ongetwijfeld omdat die tweede uit Openbaring 13 al lang zijn invloed doet gelden. Ja? Dan zegt u me, waarom staan ze in deze volgorde? Zo, ja, je moet ze toch in een volgorde zetten, wat maakt het uit? Nou goed. Er staat dan, want ik wil het toch met u lezen, er staat dan Openbaring 13... En dan lees ik het laatste vers van hoofdstuk 12 mee, want ik ben met velen van mening dat het laatste vers van hoofdstuk 12 zou moeten beschouwd worden als eerste van hoofdstuk 13. Namelijk, en ik stond op het zand der zee en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, zeg maar kronen dus, waren 10 koninklijke hoeden en op zijn hoofden was een naam van lastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonde werd genezen en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen. 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Dat lijkt me wel voldoende. Voor dit schriftgedeelte. Uiteindelijk is het helemaal niet moeilijk wat hier beschreven staat. Op voorwaarde dat we enig idee hebben van de profetieën van Daniël. En op voorwaarde dat we ons nauwgezet houden aan wat hier beschreven staat. En met nauwgezet bedoel ik in dit geval ook inderdaad nauwgezet. In de eerste plaats, als een beest uit de zee opkomt, dan is dat niet wat nieuws. Want wij vinden zo'nzelfde soort visioen in Daniël 7. En het verband tussen Daniël en Openbaring, dat hebben we al lang gelegd natuurlijk. Hè? Daniël 7, waarin een visioen 4 dieren uit de zee opkomen. Voorstellende achtereenvolgende wereldrijken, waarbij dat vierde dier zelfs meerdere rijken voorstelt. Ik ga nog even niet verder op in, maar het is een eenvoudige gedachte. Uit de volkeren, zee, uit de volkeren komt op verschillende rijken en dus ook koningen. Koninkrijken en dus koningen, dus hoe je dat zeggen wil. Dat is op zich niks nieuws. En de aardigheid is dat in Daniël 7 is dan sprake van een leeuw, eerst een beeld van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, overeenkomend met het gouden hoofd van het beeld in Daniël 2, maar om het te laten zien hoezeer het synchroniseert, maar daar heb ik het verder niet over. Ja, voor degenen die dit niet kennen, is er dus een boel huiswerk te doen de komende weken. Maar het eerste beest is een leeuw, een beeld van het Babylonische Rijk. Het tweede dier is een beer, een beeld van het Medo-Persische Rijk. Het derde dier is een luipaard, bijgenaamd een pardel, een luipaard. Luipaard, ja. Die is een beeld van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En het vierde dier in Daniel 7 was zeer schrikkelijk. Met ijzeren tanden. En dan gaat het nog goed, want dan is dat een beeld van het Romeinse Rijk... wat voorgesteld wordt door het ijzer in de droom van Daniel 2. Ik bedoel, dat is niet moeilijk. Alleen, wat daarna gebeurt, dat is wat ingewikkeld. Daarna namelijk blijkt het vierde dier, het ijzeren dier, 10 hoornen te hebben... waarvan gezegd wordt dat het 10 koninkrijken zijn. En daarna wordt het nog ingewikkelder. Want er blijkt van tussen de 10 blijkt er nog 1 op te komen en die neemt de macht van alle 10 over. En dat is dan het laatste wereldrijk. Met andere woorden, wij verwachten voor de toekomst nog zo'n bond van 10 staten. Die term gebruiken we meestal, 10 statenbond. Maar de heerschappij over die 10 staten wordt weer gevoerd door nog weer iemand anders, uiteindelijk. Dat is daar de gedachtegang. Daniel 7. En hier in Openbaring 13 vinden we, eigenlijk is daar, het is niet hetzelfde, maar iets dergelijks. En de gedachtegang is ook dezelfde. Namelijk 1 beest uit de zee hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. Ook overeenkomend overigens met het vierde dier uit Daniel 7. 7 hoofden, 10 hoornen enzovoorts. Alleen hier zijn die 4 dieren, hier is er gewoon 1, maar die heeft kenmerken van al die 4. Zodat het uiteindelijk toch om dezelfde betekenis gaat. Het visioen, het ziet er wat anders uit. Maar de gedachtegang is precies dezelfde. De waarheid die uitgedrukt wordt is dezelfde. Er staat namelijk, het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Een pardel is een luipaard en dat is dus hetzelfde als het derde dier uit Daniel 7... Zijn voeten als eens beersvoeten, maar de beer was het tweede dier uit Daniel 7. En de mond eens leeuws, dat was het eerste dier uit Daniel 7, zodat je ze allemaal bij elkaar hebt. En dat de draak, hier wordt dan genoemd de draak, gaf hem zijn grote kracht. Nou ja goed, over grote kracht wordt ook inderdaad gesproken in Daniel 7, maar dan specifiek in verband met het vierde dier, via de ijzeren tanden en hoe het maar heten mag. Meteen moet ik u er opmerkzaam op maken dat weliswaar de gangbare verklaringen precies hetzelfde zeggen zoals wat ik nu zeg. Namelijk, je vindt kenmerken van die dieren uit Daniel 7 hier, namelijk luipaard, beer en een leeuw. Maar wat meestal niet wordt vastgesteld, is dat er niet maar staat dat het kenmerken, sommige kenmerken zijn van die dieren uit Daniel 7, maar dat er gewoon staat, was een pardel. Niet. Hij had de staart van een luipaard en de mond van een leeuw en de voeten van 1 beer. Er staat gewoon, het was een luipaard. Alleen had de mond van een leeuw, daar is weinig mee mis, want het is moeilijk om het verschil te zien tussen de mond van een luipaard en de mond van een leeuw. Allebei 2 grote katten, denk ik altijd. Ik bedoel, dat is niet zo bijzonder. Het enige opmerkelijke is dan zijn poten. Niet de klauwen van die grote katten, maar inderdaad die lompe poten van een beer. Van die nagels er aan. Laten we zitten, maar niet scherp in elk geval. Dat heb je toch, hè? Maar er staat, hij was een luipaard gelijk. Dat ontgaat velen, maar het is van groot belang, omdat het de verklaring is van wat nu verder volgt. Hij blijkt namelijk 7 hoofden te hebben. En die 7 hoofden zijn net zo goed de uitbeelding van die 7 wereldrijken achtereenvolgens. We beginnen met het Babylonische en dan het Medo-Persische. Nee, ik moet iets anders zeggen. We beginnen met het Egyptische eigenlijk en dan het Assyrische. En dan wordt de draad opgenomen met de derde. Namelijk het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en dan het Romeinse Rijk. Dat is de... En dan de 10 statenbond uiteraard. Dan hebben ze allemaal bij elkaar. Maar hier staat, het heeft 7 hoofden. En die zijn een uitbeelding van die wereldrijken zoals ze in Daniel werden aangekondigd. Maar 1 daarvan was als tot de dood gewond. En zijn dodelijke wonden werd genezen. En de hele aarde verwonderde zich achter het beest. En ik ben van mening dat vers 2 en 3 samen al voldoende zijn om de goede conclusie te trekken. Waarmee ik ook gezegd heb, er zijn veel, veel meer argumenten die tot dezelfde conclusie leiden, uit andere schriftplaatsen. Maar de vraag is namelijk, welk van die oude rijken zal zich herstellen? Want 1 van die koppen was tot de dood gewond, maar geneest. Dat beeld dus uit hoe 1 van die oude wereldrijken inderdaad hersteld zal worden. En er staat er al, want er stond al in vers 2. Want er stond, het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Daarna had hij weliswaar iets in zich van de leeuw en de beer, maar het was een luipaard. Hebben jullie? En aangezien het luipaard, de luipaard, sorry. Het is het paard, maar de luipaard. Nou goed, aangezien de luipaard de uitbeelding was, in Daniel in elk geval, en nog op andere plaatsen trouwens. Aangezien de luipaard een beeld is van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, Grieks-Macedonische Rijk, zou ik maar zeggen, gaat het dus om een toekomstig herstel van dat Rijk van Alexander de Grote. En moeilijker is het niet. En als je op de kaart ziet waar het Rijk gelegen lag, dan heb je precies een cirkel eromheen trekt, zou ik maar zeggen. Dan trek je mooi, of een lijn eromheen trekt, dan heb je mooi meteen heel de Arabische wereld te pakken. Want dat is wat het was. En wat Europa betreft, Europa lag er buiten. Want hoewel Griekenland dan wel Macedonië in Europa lag, moet ik u toch zeggen dat precies Macedonië, dat is maar een deel van Griekenland, ik heb het over het klassieke Macedonië uiteraard, hè. Dat was maar de, laten we zeggen, de oostkust van wat wij tegenwoordig Griekenland noemen. En dat is het enige Europese deel van heel dat rijk, want verder strekte zich dat uit naar het oosten. Of zelfs niet alleen het nabije, het Midden-Oosten, maar bijna tot het Verre Oosten. Maar goed, maar in ieder geval tot India aan toe, zegt men. Dat rijk. Maar nou de vraag is, en wat was de hoofdstad van het rijk? Nou, het had geen hoofdstad, maar voor zover het een hoofdstad zou hebben, voor zover er wat aan gedaan werd, om het Rijk een hoofdstad te geven, was het Babel. En toen dus die jongen, wie is namelijk altijd vergeet, Saddam Hussein, goed. Toen die dus begon met de herbouw van Babel, omdat hij zich wilde identificeren met de oudheid, begon hij dus met het herstel van de bouwwerken die in de tijd werden aangelegd door Alexander de Grote. Het theater. Aardig beeld van de wereld, denk ik altijd. Dat heb ik gevraagd aan Kats, maar dat is weer een andere vrouw. De theater, het Griekse theater, van Alexander de Grote. En daarna natuurlijk een stel van die, weet je, die Ishtar-poort in Babel. Van Nebukadnezar. Is dan de gedachte. Maar deze Saddam Hussein beschouwt zich als de opvolger van niet alleen Nebukadnezar, de oude koning van Babel, maar wel degelijk van Alexander de Grote, de koning van Babel. Zodat het gaat uiteindelijk om een rijk met Babel als hoofdstad, dat moet beschouwd worden als de voortzetting van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dus een rijk in het Midden-Oosten over wat wij nu noemen de Arabische wereld. Dus je zou het een Babylonisch Rijk kunnen noemen, omdat Babel de hoofdstad is. En je zou het Griekse Rijk kunnen noemen, omdat de Bijbel het nou eenmaal zo noemt, ook in andere plaatsen. En omdat inderdaad ervan wordt uitgegaan dat Alexander de Grote in de tijd opzette, dat inderdaad zijn vervolg of latere uitwerking zal hebben in de eindtijd. Dat komt trouwens ook overeen met Daniel 8 in het bijzonder. Maar daar ga ik het nou niet over hebben. Waar het maar om gaat, is dat hier sprake is van dat grote wereldrijk wat in de toekomst zal ontstaan. Dat betekent ook gewoon dat in het Midden-Oosten, ergens zo, want ik geloof dat ze dat Midden-Oosten noemen, ik ben er nooit helemaal zeker van, want ik weet nooit wat het nabije Oosten dan is. Nee, meen ik. Maar in het Midden-Oosten, dan denken wij toch aan de Arabische wereld. In die wereld, in dat gebied, zal inderdaad één iemand verschijnen die uiteindelijk zijn macht zal vestigen in het algemeen over heel de wereld. Dat is wat de schrift ervan zegt. En uiteindelijk, niet zozeer omdat het hier staat, maar wel omdat het staat in Openbaring 17 enzovoorts, uiteindelijk zal hij zijn zetel hebben in Babel. Vandaar dat wij altijd geweten, dan wel altijd geloofd hebben, niet alleen in het herstel van de Joodse staat in onze dagen, van een ongelovige Joodse staat, maar net zo goed in een herstel van Babel, een herbouw van Babel. En tegenwoordig hoef je dat niet meer te zeggen, omdat ja, dat is er al. Je kunt er net zo makkelijk naartoe als dat je naar Petra kunt, hoor. Dat is echt zo. Je zo naartoe. Naar Babel. tegenwoordige Babel wordt aangebouwd. En ik heb me in de tijd laten vertellen door mensen die er geweest zijn, dat de planning is dat het in 2003 klaar is. En toen dacht ik, dat had ik zelf kunnen bedenken, maar in 2003 moet het klaar zijn. Als alles klopt, dan zou dat moeten zijn het einde van de 70ste week van Daniël, ter gelegenheid waarvan Jeruzalem verwoest zal worden en ter gelegenheid waarvan kennelijk de macht over de wereld gevestigd wordt in Babel. Zo zit dat gewoon. Op welke wijze dat gebeurt en hoe officieel het dan is, dat weet ik ook niet. Maar dat het zal gebeuren, dat lijkt mij een duidelijke zaak. In elk geval, dit beest, het laatste rijk uit de eindtijd. En als het om rijk gaat, gaat het in de eerste plaats over een koning. Zo staat het trouwens in Daniël ook. Deze koning ontvangt zijn macht van de draak. Daar staat het. Vers 2 staat dat. Namelijk de draak gaf hem zijn grote kracht en zijn troon een grote macht, zodat de val van de duivel tot gevolg heeft het opduiken, het verrijzen van zo'n koning, zo'n politieke macht hebben, in de eerste plaats. Dat staat in vers 2 en daarna staat het ook nog een keer in vers 4. Zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde. Zodat het hier gaat om de uitoefening van de politieke macht, de macht over de volkeren der aarde, door Satan zelf, maar via een of andere figuur, een menselijke koning. Een gedachte die trouwens ontwikkeld wordt ook in heel ander verband, maar die ook ontwikkeld wordt in Ezekiel 28 bijvoorbeeld. Profetie over de koning van Tyrus. Maar eventueel ook Jesaja 14, uitspraak over de koning van Babel. Maar via die figuren wordt wel degelijk over de duivel gesproken. Nou goed, dat is één ding. Maar hier in vers 4 wordt deze omstandigheid meteen in het religieuze getrokken. Zij aanbaden de draak enzovoorts. Dat wil zeggen dat er een godsdienstig achtergrond zit achter zijn aardse macht. Dat was trouwens bij Alexander de Grote ook zo. Want Alexander de Grote had niet als doel een wereldrijk op te richten, maar had als doel om de Griekse cultuur en daarmee de Griekse godsdienst, want dat gaat hand in hand, de Griekse cultuur te vestigen over de hele wereld. Had wel degelijk een religieuze achtergrond. En dat zal in de toekomst net zo goed gebeuren. En verder zeg ik dan meteen, maar daar komen we uiteraard volgende keer wel op terug, dat de onderwerping aan en de aanbidding van deze koning in gang gezet wordt door deze tweede figuur die vanaf vers 11 beschreven wordt. Daar staat dat ook. Want je vraagt je af hoe de mensheid erbij komt om bijna goddelijke eer te bewijzen aan de een of andere Arabier, bij wijze van spreken, of wat het maar wezen mag. De Amerikaan, nee, dat denk ik niet. Maar ik bedoel, dat maakt het verder niet uit. Aan een gewoon mens dus. En hoe zou de moderne mens ineens op een dergelijke wijze komen tot aanbidding, want dat is de term die gebruikt wordt, van deze koning. En het antwoord erop is heel eenvoudig. Er loopt namelijk nog een andere figuur rond die specifiek zich bezighoudt met religieuze zaken, wat dan voor wijsheid moet doorgaan. En dat is degene die zegt, je moet die koning aanbidden. Aan hem moet je je onderwerpen, want dat is wat beschreven staat inderdaad in de tweede helft hier van Openbaring 13. En dat is wat de wereld te wachten staat dus, na de opname van de gemeente. En het beperkt zich niet tot Jeruzalem of de Joodse staat. Het is een situatie die zal bestaan vanaf, of met ingang van, maar vanaf de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaren aan toe. Want wanneer die beginnen, dan pas zal Babel en daarmee dit laatste wereldrijk definitief ten onder gaan. En zullen deze beide beesten uit Openbaring 13 gevangen genomen worden en geworpen worden in de afgrond, dan wel de poel des vuurs. Want dat is wat Openbaring, wat was het, 19, ook zegt. Namelijk het beest wordt dan gegrepen. Dat is het eerste beest hier uit Openbaring 13. En met hetzelfde de valse profeet, zeg maar Antichristus. En dat is het tweede beest hier uit Openbaring 13. Zodat die twee het op een akkoordje gooien als politiek en godsdienstig leider. Dat is waar het om gaat. En zij doen dat ongetwijfeld door te beweren dat zij de van God gezonden meesters zijn om de mensheid, zal ik maar zeggen, om de wereld inderdaad voor te stuwen in de vaart, niet zelfs van de volkeren, maar de vaart van de kosmos. Want dat is ongeveer waar het over gaat. Nou, dat is niet zo'n fraai onderwerp wellicht. Maar het is toch goed om ons dat bewust te zijn, want aan de andere kant is zo dat deze ontwikkeling, de ontwikkeling naar deze omstandigheden toe, natuurlijk al lang begonnen is. En het is in ieder geval zo dat die twee mensen waarover wij nu praten, die ene koning en die godsdienstige leider, die zijn natuurlijk al lang ergens in de wereld. En nou ja, zijn onderweg naar hun carrière. Ze worden echt tegengehouden door de aanwezigheid in elk geval van de gemeente nog op aarde. Maar dat is niet wat hier in Openbaring 13 staat. Wel in Openbaring 12 natuurlijk, maar ook in 2 Thessalonicenzen 2. Dus wat dat betreft, onze persoonlijke verwachting is gelukkig een andere. En wij zouden ook niet bang zijn voor deze ontwikkelingen. Integendeel, deze figuren zouden bang moeten zijn voor ons. Toch? Goed, zullen we danken. Trouwe Hemelse Vader, we danken u dat we ook vandaag ons mogen bezighouden met uw profetisch woord. En ons mogen oriënteren ook op de toekomst, zoals u die in uw woord hebt aangekondigd. We danken u, Vader, dat het profetisch woord vervuld wordt en vervuld zal worden. Maar meer in bijzonder danken we u dat we ook mogen vertrouwen op de beloften die u gedaan hebt. En meer in bijzonder zelfs op de betere beloften van het nieuwe verbond die u aan ons, uw kinderen, gedaan hebt. We danken u daarom dat we mogen vooruitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Een heerlijkheid waarvan wij ons eigenlijk geen voorstelling kunnen maken. Maar we danken u, Vader, dat we mogen wandelen in navolging van ook vele oud-testamentische gelovigen die onderweg waren naar de plaats die u voor hen bestemd had, zonder te weten waar zij komen zouden. We danken u daarom. We mogen weten dat ook wij onderweg zijn naar dat hemelse land, dat hemelse vaderland, zonder ons daarvan een voorstelling te kunnen maken, maar aan de andere kant vertrouwend op uw woord en de beloften die u in ons gedaan hebt. We danken u daarom dat we mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker in de toekomst. Te mogen weten dat weliswaar de wereld zich van u afwendt steeds meer, maar aan de andere kant te mogen weten dat niettemin binnen afzienbare tijd uw heerlijkheid en uw koninkrijk zal gevestigd worden in deze wereld en over heel de aarde. We danken u daarom dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan in afhankelijkheid van u, in de wetenschap dat u het goede werk wat u ons begonnen hebt ook inderdaad wilt voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Wilt u inderdaad dat doen? Op grond van uw belofte. En niet uit onze kracht, maar uit uw kracht, waarmee u alle dingen aan uzelf kunt onderwerpen. We danken u dat we ons zo bij mogen brengen door de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.